De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Adelange uit Nieuw-Lekkerland voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Filippenzen 2 en Hebreeën 11. Kerkdiensten. Zondag 9 augustus. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee W.M. Rozenboom uit de Wijnen voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee G. Mulder uit Kootwijk voor te gaan. Collecten. Er zijn vandaag 2 collecten. De eerste is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. De collecten vinden plaats bij de uitgang. De voorzang. De voorzang is Psalm 32, vers 6. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Vreugd in God, naar waarde nooit te danken. We willen u vragen de psalm in de dienst zacht te zingen. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de vorst van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen Psalm 92, vers 3 en 4. We horen vanavond in de verkondiging over God die werkt. En we zingen met Psalm 92, vers 3. Hoe groot zijn Heer uw werken, hoe ver gaat uw beleid. En In vers 4 zingen we: niets stelt u immer palen, gij zijt de hoogste in macht. Psalm 92, de versen 3 en 4. Na de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ook dat gaat over de werken van God. Psalm 52, vers 7 zingen we na de geloofsbelijdenis. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u en jullie spreken met mij in het hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees, het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Zoeken we samen Gods aangezicht in het gebed, bidden we de Heer om de opening van zijn woord en onze harten en de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heer, ook vanavond, nu we als gemeente bijeengeroepen zijn rondom uw woord, beluiden wij uw grootheid. En wij zeggen het zoals we het zo straks ook zongen: hoe groot zijn, Heer, uw werken, hoe ver gaat uw beleid. Wij worden omgeven door uw werken in de schepping, want u hebt alles gemaakt. U sprak en toen was het er. En u zorgt ook voor alles. Wat we ook aan moois, aan goeds, aan heels, aan verheugens tegenkomen, u doet het. Alleen het spoor van de zonde loopt er doorheen. En daardoor is het mooie soms ook een beetje lelijk. Maar dat is de zonde. Dat mogen we niet op uw naam schrijven. Leer ons als gemeente, Heere, uw grootheid en uw goedheid onderkennen, gewaar worden en bezingen. En mogen we dat ook vanavond doen. We zeggen er u als gemeente dank voor, Heere, dat u uw werken naar ons toe uitgebreid hebt toen wij zondaar zijn geworden. Want u doet aan uw kerk het werk van uw genade. U hebt voor uw kerk het werk van de verlossing verricht door uw zoon te zenden. En wat is dat geweldig geweest, dat uw zoon mens werd in onze wereld. Dat uw zoon de schuld op zich nam die van ons mensen was. En dat hij geleden heeft en gestorven is als een vervloekte in onze plek. Hoe groot zijn, Heer, uw werken, hoe ver gaat uw beleid. En wij bidden u, Heere, dat we dat niet enkel maar een keer gehoord hebben of heel vaak gehoord hebben, maar dat we het geloofd hebben. En dat we het nog geloven, dat we ervan leven mogen. Dat we christen mogen zijn op die manier die uw Heilige Geest wil werken en geven, zodat we de ambten van de Heer Jezus ook zelf mogen dragen, profeet, priester en koning achter hem aan, in zijn missie. Heere God, wij bidden u voor elkaar als gemeente, zoals we vanavond samen in de kerk zijn en samen mee verbonden zijn van huis uit of van waaruit we de dienst ook meemaken, desnoods van het vakantieadres vandaan. U bent bij machte om ook in deze tijd uw gemeente op te zoeken, te zegenen, zodat ze uw gemeenschap ondervindt, maar ondertussen toch ook nog gemeenschap van de gemeente onder elkaar. En die missen we in deze tijd, Heren. In ieder geval voor een deel nog steeds. Ook al komt nu een deel van de gemeente weer samen in de dienst. Wij bidden u, Heren, dat u jongeren, kinderen, volwassenen zo wilt helpen dat ze deze tijd door mogen komen. Dat wij allemaal ondertussen des te meer op u aankomen, in u onze sterkte zoeken, onze vreugde vinden. Dat we leven door de Heer Jezus Christus. U kunt deze tijd gebruiken, Heren, om ons af te brengen van dingen waar we niet afgebracht wilden worden, toen het allemaal redelijk goed ging. U kunt het zo maken dat we juist door deze tijd ons klein voelen, zwak voelen. Dat we ook des te beter beseffen dat we vaak veel verkeerd gedaan hebben en dat we genade nodig hebben. Mogen we zo ook vanavond bij u aankloppen, aan uw voeten zitten, Heer Jezus, en gezegend worden uit het heil dat Christus verworven heeft. Maak ieder die u kennen mag sterker in u. Maak ieder die dicht bij u leven mag nog afhankelijker en meer aangewezen op u. En zegen ons tot uw eer. Zorg voor ons hier in de kerk, wees met hen die niet naar de kerk konden komen, om wat voor reden dan ook. Wees u met heel uw gemeente die over de wereld heen samen mag komen, ook op andere manieren dan de gebruikelijke. En geef dat uw woord zijn kracht doet. Zoek ons op de plek waar we zitten, in het leed dat we dragen, in de eenzaamheid die we tegenkomen, in de schuld die we nog niet kwijt zijn. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Onze schriftlezing is uit Filippenzen 2 en uit Hebreeën 11. Van Filippenzen 2 lezen we de versen 12 tot en met 18. Van Hebreeën 11 lezen we de versen 8 tot en met 16. Filippenzen 2 is het gedeelte van waaruit de prediking ook zal zijn. En we beginnen te lezen midden in dat hoofdstuk. Het begin van het hoofdstuk is een aansporing die de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi doet tot nederige liefde. En die aansporing die komt ook bij ons. Ze komt er vanuit de Heer Jezus Christus die zijn weg gegaan is. Nederige liefde, die was er bij hem, laat ze er bij ons zijn. En vervolgens lezen we dan dit hoofdstuk vanaf vers 12. Filippenzen 2 vers 12. Gods heilig en onfeilbaar woord komt tot ons. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijdt u dan met mij. Vervolgens lezen we uit de Hebreeënbrief. Dat speciale hoofdstuk van de personen die in de tijd van het Oude Testament beschreven in de schriften van Genesis tot en met Maleachi in het geloof geleefd hebben. Wij lezen vers 8 tot en met 16. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob die mede-erfgenamen waren van die belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. Ondanks haar hoge ouderdom. Omdat ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uit één man en dat uit iemand wiens kracht al gestorven was, zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op de aarde. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat ze een vaderland zoeken. En als ze aan het vaderland gedacht hadden van waaruit ze weggegaan waren, zouden ze gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen ze naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Hier eindigt de schriftlezing. Tekst voor de prediking vindt u in Filippenzen 2, de versen 12 en 13. Filippenzen 2, vers 12 en 13, we lezen die verzen nog een keer. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. En het thema van de prediking vanavond is werken aan je zaligheid. Werken aan je zaligheid. Wij zingen Psalm 33, vers 5. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van 's Heren mond. En vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand. Heeft altoos kracht. Psalm 33, vers 5 en 6. Gemeente, werken aan je zaligheid, daar gaat het vanavond over. Maar hoe zit dat nu? Jongens en meisjes, jullie weten wat het is, werken aan je sommen. Dat zal nu in de vakantie wel niet hoeven, maar anders, nou, dan kun je je best doen. Of, dat is misschien wat ontspannender, je weet wat het is om te werken aan je surprise. Leuk. En soms ook wel een beetje, nou ja, krijg je hem nou goed of lukt het niet? Maar wat is nou werken aan je zaligheid? Kom je dat tegen in je leven? Ben je daar wel eens mee bezig? En als jongere, dan weet je misschien wat het is te werken aan je conditie. Ik denk dat jongeren daar knap wat aan doen soms. Soms zie je het, dan zijn ze aan het hardlopen. Dan denk je van, hoe houden ze het vol? En soms zie je het natuurlijk niet, dan doen ze het ergens op zolder of zo. Opdruk op je slaapkamer. Of je werkt aan talenkennis. Want je wilt naar het buitenland en ja, wat doe je dan als je alleen Nederlands kent? Maar weet je nou ook wat het is om te werken aan je zaligheid? Heeft dat een plek in je leven als jongere? Daar gaat het dus vanavond over. Werken aan je zaligheid. Opdat we daarin gezegend worden, verder geleid worden, gestimuleerd worden, onderwezen worden. Paulus roept er de gemeenteleden van Filippi en ons, die met hen Gods boodschap mee ontvangen, toe op. Werken aan je zaligheid. We gaan er drie dingen van zien. Allereerst wat dat is. Ten tweede dat het moet. En ten derde van wie het komt. Werken aan je zaligheid. Wat het is, dat het moet. En van wie het komt. Allereerst wat het is. Werken aan je zaligheid. Ja, ik zei dat straks al bij de schriftlezing. Onze tekstwoorden staan midden in een hoofdstuk. En ze volgen op het gedeelte waarin Paulus het lied over Christus vernedering en verhoging zong. Dat lied over die nederige liefde die er bij hem was. En de bedoeling voor de christelijke gemeente is dat ze zo in nederige liefde ook met elkaar omgaat. En dan kun je het met elkaar uithouden. Dan heb je wat voor elkaar over. Dan denk je dat die ander meer is dan jezelf, dan dat je zelf bent. Nederige liefde. En op dat voorgaande gedeelte haken onze tekstwoorden aan. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Daarom, eigenlijk zodat Christus weglicht er. Hij is gestorven, hij is opgestaan. En we worden opgeroepen om levend vanuit Christus dezelfde gezindheid te zoeken die in hem was. En goed, dan kun je een beetje denken van, nou, dat gedeelte vers 1 tot 11 van Filippenzen 2, oh, dat kan je misschien ook wel wat op zichzelf nemen. En nu begint er weer een ander gedeelte. Nou, zo is het niet. De apostel schakelt niet over naar een nieuw hoofdstuk, nee, hij gaat nog gewoon verder. En dat voorgaande gedeelte over de nederige liefde in Christus, dat staat hem en ons als lezers nog helemaal voor ogen. Vergeet dat niet. Blijf dat zoeken. Richt je daarop. En nu is het, werk aan uw zaligheid met vrees en beven. Wie een beetje thuis is in Paulus denken en schrijven, die kan van die oproep een beetje vreemd ophoren. Werk aan je eigen zaligheid. Dan zeg je van, hè? Paulus hamert er toch telkens maar op dat we niet zalig worden uit de werken. Niet je inspanning, niet je ijver, niet je dikke best doen maakt je zalig. Alleen het werk van Christus. Wij worden echt zalig, niet uit de werken, maar uit genade. Paulus, had ik je niet goed begrepen toen je dat zei? Dat schrijf je toch telkens weer? Het is niet uit de werken, maar uit het geloof. Paulus, haal je daar een streep door of zo? Houd je de gemeente van Filippi iets anders voor dan de Galaten en de gemeente van Rome? Nou, dat is dus niet aan de orde. In hoofdstuk 3 kun je lezen dat Paulus juist tekeer gaat tegen degenen die iets willen toevoegen aan Christus en zijn werk. Besnijdenis of zo. Ja, je gelooft wel in Christus, maar je moet toch ook besneden zijn. En je moet toch ook Joodse feestdagen houden. En je moet toch ook, nou ja, zoiets. En dan betoogt Paulus ten stelligste dat hij juist zelf van dat alles, dat extra naast Christus, is afgebracht. En hij beschouwt zijn hele werkreputatie die hij daarvoor had, en dat was best een bijzondere reputatie, nu als vuiligheid, vuilnis. Doe maar in de kliko. En zijn verlangen is in Christus gevonden te worden. Niet met zijn eigen rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door middel van het geloof. En dus, Paulus is niet op ander spoor terechtgekomen met zijn oproep: werk aan uw eigen zaligheid. Maar wat bedoelt hij dan? Nou, kort en goed bedoelt de apostel: nu u door het geloof, door genade zalig mag worden, alleen door het werk van Christus, roep ik u ertoe op om u in te zetten met heel uw leven, met heel uw aandacht, met al uw tijd, om het leven te leiden dat God u geven wil. Dus willen we inhaken op de tekst, dan moeten we net als de gemeente van Filippi wel de zaligheid kennen. En dan moeten we dus bij Christus zijn, want hij is de zaligmaker. In hem is de zaligheid voor mensen als wij. Door hem komen we vanuit een leven van onreinheid, schuld, slavernij, onwetendheid en vijandschap tegen God en leugenachtigheid tot het koninkrijk van zijn liefde en genade. We komen vanuit de duisternis in het licht. Door Christus worden we van vijanden van God kinderen van God. We worden zijn volk. Zaligheid. Dat houdt zoveel in. Geluk, bevrijding, redding, heerlijkheid, leven. De waarheid kennen. Welk van die dingen wil je nou niet? Je wilt ze toch allemaal? Ze zijn toch allemaal van zo grote betekenis? Nou, we krijgen er deel aan die zaligheid door het geloof in Christus. Die zaligheid wordt ons geschonken. Hier op aarde, in de vergeving van onze zonden, de kwijtschelding van onze schuld, het door het geloof leven met de Here en de vernieuwing van ons zondaarsbestaan in heiligmaking. En straks als we sterven, dan zullen we de zaligheid ontvangen in de herschepping en de volle komst van Gods koninkrijk. En dan hebben we hier op aarde eigenlijk nog maar zo'n heel klein beetje van de zaligheid meegemaakt. Ook al is het van ontzaggelijk grote betekenis. De zaligheid in Christus wordt ons in het geloof geschonken. En de vraag die we onszelf vanavond allemaal kunnen stellen is: heb ik deel aan die zaligheid? En dan kan je antwoord eigenlijk maar het een of het ander zijn. Het is ja of nee. Toch? Heb ik deel aan de zaligheid? Stel dat het nog niet zo is. Dan mag je er deel aan krijgen. En ik mag tegen ieder zeggen die vanavond zou zeggen: Ik ken de Heer Jezus niet. En er moet met mij nog wel wat gebeuren, wil ik deel krijgen aan de zaligheid. Ik zou zeggen, houd je hart voor de Heer op. Je bidt misschien wel vaker. En bidden heeft iets van hand voor de Heer ophouden. Nou, maak het bidden echt maar innig, persoonlijk. Houd je hart voor de Heer op. En zie maar uit naar zijn gaven en zegeningen. Ontvang wat hij wil geven in zijn genade. Dat heb je toch al zo vaak gehoord? Bid en u zal gegeven worden. Ja, waarom krijg ik het dan niet, zeg je? Nou, je krijgt het wel. Die zaligheid, zeker. Als wij ja zeggen op de vraag, heb ik deel aan de zaligheid? Nou, dan die tekst. Werk aan je eigen zaligheid. Dat is dan een woord voor je. En goed begrepen, dat is geen nieuwe slavernij. Zo van harde dienst. Ach, ach, wat hebben we het slecht en wat moeten we veel. Nee, dit is geen nieuwe slavernij. Werken aan je eigen zaligheid. Het is een liefdeleven. Want hoe spreekt Paulus in onze tekst de Filippenzen aan en ons aan? Hij zegt daarom mijn geliefden. En wij zijn geliefden vanuit de liefde van God in Christus die tot ons gekomen is en ons vernieuwd heeft. En we mogen het horen, laat je lief hebben. Niet enkel maar door de dienaren van God en door de kinderen van God, maar door God zelf. Door Christus je zaligmaker. Leeft u vandaag van de liefde van God, die God tot u heeft? Dat is best een belangrijke vraag. Die mogen ze mij stellen. En dan moet ik soms wel eens even nadenken. En die mogen ze u ook stellen. Leeft u vandaag van de liefde van God die hij tot u heeft? Heb je er vandaag al over verwonderd? God heeft mij lief. Is dat een drijfveer voor heel je leven? In wat je doet, in wat je denkt, in wat je zoekt? Een liefdeleven. En heb dan zelf ook lief. Met nederige liefde. En dan ben je al aan het werken aan je zaligheid. En werken aan je zaligheid, dat heeft in ieder geval ook te maken met gehoorzaamheid. Dat woord gebruikt Paulus ook. In een van de volgende versen zegt hij, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent. Maar wat is dat nou precies voor gehoorzaamheid die de apostel bedoelt? Nou, het is de gehoorzaamheid aan het evangelie. Het evangelie dat Paulus hem verkondigde, kreeg het voor het zeggen in het leven van de Filippenzen. En nu is er geloofsgehoorzaamheid bij hen gekomen. En het is de bedoeling dat ze daarin voortgaan. Dit werken aan je zaligheid is vertrouwen op Christus en leven van zijn genade. En de bedoeling is, zoals het Griekse woord het ook zegt, dat je daar dag voor dag in onderwerping gehoor aan geeft. Dus je steeds maar laten leiden door Christus. Je voortdurend houden aan het evangelie. Nooit toelaten dat je tevreden met jezelf wordt. Maar steeds blijven leven door Christus, door wie God met je tevreden is. Nooit ruimte geven aan het vertrouwen op mensen. Nooit luisteren naar dwaalleer, maar altijd blijven bij Christus. Werken aan je zaligheid gebeurt zoals we lezen in vers 16, door vast te houden aan het woord van het leven. En wie werkt aan zijn zaligheid is een vasthouder. Niet van eigen ideeën. Dat maken wij er vaak soms van. Ik houd vast aan mijn eigen ideeën en dan ben ik eigen gereid en eigenwijs en lastig en moeilijk mee om te gaan. Ook in de kerk. Maar dat is niet de bedoeling dat we een vasthouder zijn aan eigen ideeën. We moeten vasthouder zijn aan van het woord van God. En daarom gaat werken aan je zaligheid samen met je verdiepen in de Bijbelse boodschap. Je gang en treden vastmaken in het woord van God, zoals Psalm 19 zegt. En de Bijbel bestuderen en in praktijk brengen wat je vanuit het woord opdoet. Werk aan je eigen zaligheid. Nou, misschien zeg je dan op dit moment, ik geloof dat ik het wel zo'n beetje snap. Maar er is nog iets. Paulus schrijft erbij, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. En wat betekent dat nou met vrees en beven? Wat moet ik me daarbij voorstellen in mijn eigen leven? Nou, vrees en beven, dat zijn woorden die doen denken aan wat het volk Israël beleefde toen de Heere zich manifesteerde op de berg Sinaï. Bij de wetgeving in de woestijn, nadat ze uit Egypte vertrokken waren. Israël maakte toen echt wat mee. Het was nog niet alsof er een mensenstem even wat zei, rustigjes en nou ja, eigenlijk niks bijzonders. Nee, dat spreken van God, dat was geweldig. En de verschijning van God ging gepaard met donderslagen en bliksems. En er was bazuingeschal en de berg rookte. En dan lees je het echt. Het volk was vervuld met vrees en beven. Nou, daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen, zeg je dan. Ja, als je dat meemaakte. Nou, als wij worden opgeroepen om onze zaligheid te werken met vrees en beven. En dan zijn we nieuwtestamentische christenen. En dan woon je in Bruchem of omgeving, de Bommelerwaard. Of waar vandaan we ook komen. Nou, laten we beseffen dat we door Christus in de tegenwoordigheid van God gebracht zijn. We mogen met de zaligheid die ons geschonken is, leven in Gods nabijheid. En dat is maar wat. Maar laat ons dat dan wel elke dag met diep ontzag, met heilige vrees, met stille eerbied en met innige liefde vervullen voor deze God. En je mag soms heel enthousiast wezen over God. Maar soms, dan moet je ook echt wel eens heel stil worden vanwege die God. Stil van binnen, vol diep ontzag. En misschien zeg je dan, als je dat hoort, werk aan je zaligheid met vrees en beven. Oh, maar dan gaat het dus eigenlijk niet goed met me. Als ik de dingen van God soms ook maar een beetje gewoon vind. Als ik eigenlijk helemaal niet zoveel ontzag voor God voel. Als ik dat eigenlijk helemaal nooit voel. Nee, dat kun je dan inderdaad wel zo zeggen, ja. En waarschijnlijk bedenk je dan niet echt wat het christenleven inhoudt. Het wordt tijd dat je weer leert om God te vrezen. Dat je echt binnenkomt in de omgang met God en je door hem laat leiden en zegenen. En werkt aan je eigen zaligheid met vrees en beven, ja. Ten slotte, aan het einde van dit eerste punt, Abraham. We lazen over hem in Hebreeën 11. God kwam in Abrahams leven. En toen kwam er een leven van geloof. Geloofsgehoorzaamheid. God zei tegen Abraham, ik ben je God en ik heb een bijzondere toekomst voor jou. En het kind dat je nog niet bij Sarah hebt in gedachten. En Abraham, nu moet je naar een ander land. Emigreer. Ik ga het je geven. Jij weet nog niet wat het is. Ik zeg ook niet welk land het is. Ik wijs het je. En wat deed Abraham? Hij geloofde in God. Hij vertrouwde op God. Hij ging. Hij gaf zich aan de leiding van God, aan de geboden van God over. Hij wist niet waar hij terecht zou komen. Het kind was er nog niet. Hij moest afscheid nemen van zijn familie, maar hij ging. En ze bleven op God wachten en hopen. Nou, met zo'n leven in geloofsgehoorzaamheid, werk je aan je zaligheid. Dat is het eerste, wat het is, werken aan je zaligheid. Nu het tweede, dat het moet. Dat is dus de opdracht, werk aan je eigen zaligheid. Je eigen zaligheid. En ieder die het hoort moet zich aangesproken weten. De zaligheid is je eigen geworden. Doordat Christus ze verdiende. Doordat God je gaf. Doordat de Heilige Geest je erin liet delen. De Heilige Geest die eigent ons toe wat van de Vader komt en wat de Zoon heeft verdiend. Dat is je persoonlijk gebeurd. En de zaligheid is ook voor ieder van ons een persoonlijke zaak. Wij kunnen het niet doen met de zaligheid van onze moeder of opa of onze beste vriend. De zaligheid mag en moet van ons worden. En zeker, dan mogen we in de gemeente samen met de zaligheid bezig zijn. Dat is ook de zegen dat we de samenkomst weer hebben als gemeente. Ook vanavond. We mogen samen met de zaligheid bezig zijn. En we zijn verbonden in hetzelfde geloof. En we mogen elkaar steunen en dragen en laten we dat vooral ook doen. Maar tussen de Heer en ons is er dan toch altijd wel de persoonlijke kennis en verbondenheid. En het geloof van de ander, dat kan het voor mij toch nooit helemaal wezen. Het moet mijn geloof worden. Het mag ook mijn geloof worden. En dat hopen we en bidden we als gemeente ook voor onze kinderen, voor onze jongeren. Dat het geloof persoonlijk van hen zal worden. En mooi dat er, 2 weken geleden was het, dacht ik, hier weer een aantal belijdenis van het geloof hebben mogen doen. Die personen zeiden niet van, nou ja, mijn ouders die hebben geloofd en mijn familie die hoort bij de kerk, nu ik ook. Ze kwamen er zelf vooruit en ze waren er persoonlijk mee bezig. In ieder geval kunnen we het leven met de Here, de omgang met Christus en hoe ons christenleven eruit ziet, niet op zijn beloop laten. Nee, we moeten onszelf ervoor geven en ervoor inzetten. We zijn mens. We mogen geliefden zijn. En de bedoeling is dat we als zodanig leven. En dan is het in het christenleven eigenlijk net als met de groentetuin. Ik weet dat een hoop van u er een groentetuin op nahouden. En anders dan werkt u misschien op het veld, op de akker. Maar wat is nou het eigenlijke karakter van een groentetuin? Volgens mij, naar de ervaring die ik ermee gehad heb door de jaren heen, is dat je het meeste moet laten gebeuren. Want wat je ook aan zo'n tuin doet, je kunt het zelf niet laten groeien. Ondertussen kun je ook niet zeggen van ik laat het maar op zijn beloop. Want dan komt er ook weer niks van terecht. Je moet spitten, je moet planten, je moet zaaien, er moet onkruid gewied worden, je moet water geven op zijn tijd. Soms moet je een bed bedekken met gaas, omdat anders de vogels met al het zaad aan de haal gaan. Of de planten kaal plukken. Laat je de zaak op zijn beloop. Dan stoppen de planten met groeien en het onkruid neemt het over en de vogels hebben alle plezier en jij hebt niks. Dus houd die groentetuin maar in gedachten. Het eigenlijk is dat, ja, dat het moet groeien. En dat moet je krijgen. En toch, je moet er ook wel alles aan doen. Je moet er echt bij zijn. Werken aan je zaligheid, dat vraagt inspanning. Je gedachten en hart moet je voeden, moet je bewaren, moet je verzorgen. En dat is voor een christen belangrijk. Waar vul je eigenlijk je gedachten mee? Wat lees je? Wat neem je tot je? Waar kijk je naar? Waar richt je je hart op? Dat doe je eigenlijk altijd door een dag heen. Je hart ergens op richten, maar waar dan op? En werken aan je zaligheid, dat is wakend bidden. En het is biddend waken. Het is vechten tegen de verzoekingen, tegen de zonde, tegen de verleidingen. Het is de genademiddelen gebruiken zoveel je kunt. En dan gaat het over Bijbel lezen, de prediking meemaken, tot je nemen, doop en avondmaal, de juiste plek in je leven geven. Werken aan je zaligheid, dat is je godsdienst in praktijk brengen. En dan kun je dus niet gedragen alsof je als mens niks in te brengen hebt in het leven met God. Je hebt wel wat in te brengen, want je bent een persoon en je bent geen ding. En ja, hoe breng je dat mens zijn dan in? In het werken aan je zaligheid. Ik las bij Thomas Guthrie een mooi voorbeeld. Hij zegt, als je een spons in het water gooit, dan zuigt die spons al het water op. Dan is die spons vol met water. Hij zegt dan, alleen je bent als mens geen spons, want die spons is een dood ding. En jij bent levend. En als het water uit de spons geknepen is, hoe vol die ook was, dan is die spons er daarna niet door veranderd. En kan ze weer droog worden. Een mens moet veranderd worden door wat God hem geeft. Wij moeten wat dat betreft niet als sponsen de Bijbel lezen en als sponsen het avondmaal meemaken. En zo is het er en zo is het ook allemaal weer weg en ja, ik ben nog krek dezelfde. We moeten mens zijn in dat alles. En kijk dan eens naar een baby, zegt Guthrie. Die baby, dat is toch wel een echt mens, hè? Ja, dat ben je als baby. En die baby die ligt daar in de armen van zijn moeder. En hij kan op zich tegen de borst van zijn moeder aanliggen, maar stel dat hij daar enkel zou blijven liggen, dan zou hij er desnoods nog kunnen sterven. Maar God heeft dat kind nou zo gemaakt dat het de moederborst vastpakt en begint te zuigen. En u trekt die baby als het ware het leven uit de moederborst en het ligt in haar liefdevolle armen en het gedijt, het groeit. Het leeft. Nou, zo mag een christen door het geloof aan Christus hangen en gevoed worden door de zuivere melk van het woord en gevoed worden tot het beeld en de gelijkenis van God, zodat dat die groeit om overeenkomstig Christus gestalte te krijgen. Werk aan je eigen zaligheid. Weet u trouwens wat het tegengestelde daarvan is? Ja. Tegenover werken aan je zaligheid staat lui zijn. Lauw zijn. Denken van het komt wel goed hoor. En meedoen met de wereld. Van je christen zijn een vormendienst meemaken. Zoals als ik de dingen maar gedaan heb. Nou ja, vooruit dan. Dan zal het wel klaar zijn. Of je leeft wel mee met de gemeente, maar je doet het eigenlijk allemaal een beetje zuchtend. Hè? Hoe lang duurt het nog? Werk aan je zaligheid. Ook een belangrijk iets, dan moet je niet schakelen. Zo van, ja, maar dat doe ik op zondag. Op maandag doe ik andere dingen. Herken je dat? Of werk aan mijn zaligheid, ja dat doe ik als ik de Bijbel lees. Maar als ik muziek luister, hou ik me daar niet mee bezig. Werk aan je zaligheid, dat doe je als je in de kerk zit en als je op school bent. Je doet het als je met de Bijbel in je handen zit, maar ook als je met je telefoon in je handen zit. Je doet het als je thuis bent en als je uitgaat. En werken aan je zaligheid, dat heeft in je leven nu eigenlijk overal effect op. En je kunt bijvoorbeeld niet werken aan je zaligheid en ondertussen een levensgroot alcoholgebruik hebben. En je kunt niet werken aan je zaligheid en tegelijkertijd zoek je het in lachgas, ecstasypillen, drugs. Of kan dat wel samen? Of iets wat je als nette mensen toch allemaal gewoon kunt hebben, materialist zijn. Eigenlijk toch vooral steeds maar van alles naar je toe halen. Steeds meer willen hebben, meer willen betekenen. Werk aan je zaligheid. Paulus is er blij mee dat de Filippenzen gehoorzaam waren toen hij bij hen was. Dat is inmiddels al een poosje geleden, maar dat is hij nog niet vergeten. Jullie hebben echt geleefd bij datgene wat ik jullie gepreekt heb. Maar daar moeten ze het niet mee doen. Hij is er ook dankbaar voor dat ze gehoorzaam geweest zijn aan het evangelie, ook in de laatste tijd toen hij niet bij hen was. Daar heeft hij ook over gehoord. Maar de bedoeling is dat het blijft verder gaan. Dat de zaligheid voor de Filippenzen een steeds toenemende ervaring van allerlei perspectieven en zegeningen die ermee gepaard gaan mag zijn. Ook bij het tweede punt kijken we even naar Abraham. Heeft hij gewerkt aan zijn zaligheid? Jazeker. Door op weg te gaan, door op God te vertrouwen en door te wachten op de tijd dat God zou gaan doen wat hij beloofd had. En dan blijkt God jaren te nemen, jaren tijd te hebben als menselijk gezien er helemaal geen tijd is. En God had Abraham beloofd, je zult een kind krijgen bij Sara. En toen was Abraham al 75 en Sara die was 65. Ja, maar dan hebben we de tijd toch gehad. Nou, dan mag het wel gauw gebeuren, want anders dan kan het nooit meer gebeuren. En ondertussen, het duurde maar, Abraham werd 80, 85, 90, 95. Meermalen heeft Abraham zelf het initiatief genomen om toch maar voor elkaar te brengen wat volgens hem anders niet ging gebeuren. Maar dan riep God hem terug. Nee, geen kind bij een slavin, dat is niet mijn bedoeling, dat is niet wat ik beloofd heb. Denk erom dat de weg van geloven en vertrouwen wat vergt. Bij ons allemaal, bij alle christen. Het is een levensstijl. Het vraagt ons helemaal. Maar ja, die zaligheid is ook rijk, dan mag je jezelf ook wel helemaal voor over hebben. Werken aan je zaligheid, wat dat is, dat het moet. En nu het derde en laatste, van wie het komt. Je zou je kunnen afvragen, werken aan mijn zaligheid? Ja, ja, dat zal dan wel moeten. Maar hoe red ik het? Hoe komt het voor elkaar? Maar daar hoeven we eigenlijk helemaal geen vragen over te hebben. Hoezo niet? Nou, luister maar naar vers 13. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Wat horen we hier? Dat het als wij werken aan onze zaligheid gaat over Gods werk. God doet het eigenlijke werk. God maakt ons zalig. Het begint bij hem. En het blijft van hem komen. Dat zeggen de woorden naar zijn welbehagen vooral ook. Zoals God het wil en bepaalt, gebeurt het. Wij worden niet zalig vanwege onze keuze, vanwege onze belangstelling. De een is wat religieuzer en wat christelijker georiënteerd dan de ander. En daarom gelooft de een en de ander niet zo. Nee, we worden zalig vanwege Gods verkiezing. Het begint niet tussen God en ons, omdat wij hem willen en ons als zodanig bij hem aandienen. Maar het begint tussen God en ons, omdat hij ons wil en zich bij ons aandient. En zoals we ook lezen in Efeze 1. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Wat is God dan groot en wat ben je zelf dan klein? En als we christen mogen zijn, dan is ons christelijk leven echt niet ons eigen product of bedenksel. Het is wat God naar zijn welbehagen aan ons gegeven heeft. Daarom zingen we zo dadelijk ook, gij toch, gij zijt hun roem. Ik ben niet zelf, ik roem niet in mezelf, in mijn gelovigheid, in mijn ijverig zoeken enzovoort. Nee, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht, uw vrije gunst, alleen wordt de ere toegebracht. O, zegt iemand dan misschien. Dan is het zeker zo dat je kunt zeggen, wij hoeven niks te doen en God moet het doen. Ja, God moet het doen. Alleen, dan moet je wel op de goede manier mee omgaan. Dan moet je er niet van maken dat wij op God moeten gaan wachten die misschien het wel niet wil doen. Of nog niet wil doen. Of ja, je weet met God maar niet. Als God het niet wil, dan kan ik al mijn best doen. Kan ik in de kerk zitten, kan ik ijverig zijn. Maar wat helpt het allemaal? Als God het moet doen, nou ja, dan kan ik net zo goed. Ja, gaan doen wat ik leuk vind. En als God me moet hebben, dan vindt hij me wel. Nee, zo niet. God wacht op ons. Zo is het. Hij is bezig met zalig maken. En wie zalig wordt, die mag leven van een God die het geeft, die het doet en die zorgt. Wanneer mag ik daarmee beginnen? Nou, vandaag. Vandaag. Lees het goed. God geeft het willen en het werken. Allebei die dingen. Het willen en het werken. En als gelovige top ik daar vaak mee. Ik zit met dat weerbarstige innerlijk van me. Soms, dan wil ik gewoon niet. Ja, ergens wil ik wel. God trekt aan me. En toch wil ik eigenlijk weer niet. Stribbel ik tegen. Werk ik niet mee. En soms zit ik ook met mijn zwakheid. Dan kan ik het niet. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Ik heb het niet in me. Ik breng het niet op. Wat is dat dan mooi, hè? Dat God het geeft. Het willen en het werken. De verkiezende Vader, de verlossende Zoon en de bekwamende en leidende Heilige Geest maakt dat ik wil en dat ik werk. En daar herken je ook wat van in je leven. Als je leeft met God, dan zeg je, ik wil. En dat heb ik niet van mezelf. Dat heeft God in me gelegd. En ik kan soms veel meer dan dat ik ooit voor mogelijk gehouden had. Maar dat heb ik ook niet van mezelf, dat heb ik van God. Twee dingen kom je hier eigenlijk naast elkaar tegen. Gods verkiezing en de menselijke verantwoordelijkheid. En dat zijn twee thema's waarin de tijd van de kerkgeschiedenis vaak over is nagedacht en ook wel eens wat over is gestreden. En het dilemma was dan vaak van, ja, wat is het nu eigenlijk? Is het nu het een of het ander? Gods verkiezing, God die het doet en God die het bepaalt en besluit en die het geeft en die het werkt. Of is het de menselijke verantwoordelijkheid? Jij moet het doen en nou, doe je best, span je in. En dan is het niet het een of het ander, maar het is uiteindelijk het een en het ander. Allebei. Alleen niet zodat ze allebei een gedeelte invullen. Allebei 50%. God de ene helft en ik de andere helft. Nee, Gods verkiezing en de menselijke verantwoordelijkheid zijn allebei volledig. 100% zaken. En dat is met logica niet op te lossen natuurlijk. Maar dat hoeft ook niet. We laten het allebei staan. We nemen het allebei volledig serieus. We zijn als mens helemaal verantwoordelijk. En God die alles bepaalt en stuurt, doet dat ook voor 100%. En omdat God in zijn goddelijke verkiezing sterker en bepalender is dan wij in onze menselijke verantwoordelijkheid, is Hij degene die het doet. Ik wil en ik werk aan mijn zaligheid, maar God geeft het. En dan is het niet zo dat ik het mijne dan enkel maar achteraf benoem als komend van God. Ja, ik heb zelf wel gekozen, ik heb het zelf wel gedaan, maar ja, dat schrijf ik aan God toe. Dat is de manier waarop de Arminianen erover denken. En dat heeft onze kerk afgewezen. De Duitse leerregels zijn daar heel duidelijk over. Nee, het is God die vooraf het aan me gegeven heeft. En ik mag hem daar achteraf voor eren en dank zeggen. Het is goed om ook te vertellen dat het Griekse woord voor werken bij werk aan uw eigen zaligheid ook in zich heeft werk uit uw eigen zaligheid. Zo heeft de Engelse King James Version eigenlijk een gelijksoortige vertaling met onze Statenvertaling, even betrouwbaar in de Engelse wereld. Work out your own salvation. Dus je zaligheid is je gegeven en die mag je uitwerken. Ten slotte nog een paar dingen. Spurgeon vertelt over William Wickham, die een opdracht van koning Edward een prachtige kerk bouwde. En toen die bijna klaar was, toen dacht hij van, nou laat ik in één van de ramen iets van mezelf graveren. En in dat raam kwam te staan, zomaar met kleine lettertjes, maar het stond er wel: This work made William Wickham. Dit werk maakte William Wickham. De koning die kreeg er op een of andere manier van te horen dat dat in dat raam stond. En die liet de bouwer bij zich roepen. En de koning zei dat het niet klopte wat Wickham in dat raam had laten graveren. Want Wickham was alleen maar de opzichter en niet de bouwer van alles. Als er een naam had moeten staan, dan had de naam van de koning er moeten staan. Waarop Wickham antwoordde dat hij ook helemaal niet bedoeld had dat hij het werk gemaakt had. Hij had juist bedoeld om weer te geven dat het werk hem gemaakt had. Want voorheen was hij een arm en onaanzienlijk iemand. Hij had eigenlijk weinig naam. Maar nu stond hij hoog aangeschreven, want hij had aan die kerk mogen bouwen. This work made William Wickham. En zo is het eigenlijk ook voor alle gelovigen. Dat ze aan hun eigen zaligheid mogen werken, dat God hen dat geeft, dat maakt hen. Of nog iets anders. Gelovigen zijn zonder God als de boormachine waarmee je snel gaten kunt boren. Maar ja, die boormachine werkt alleen maar met de stekker in het stopcontact. Als de stroom het apparaat kracht geeft. Of als de accu gevuld is. Nou, God werkt het willen en het werken ook zo. En zonder hem zijn we nergens. En tenslotte ook aan het einde van dit alles, Abraham. Hij werkte aan zijn zaligheid door het geloof. En God werkte in Abraham al de tijd. En hij werkte voor Abraham. Van begin tot eind. En is het nou goed gekomen? Ja, zeker is het goed gekomen. Er is een kind geboren. Abraham was wel 100 en Sarah was 90, maar het kind is geboren. En Israël heeft het beloofde land van God gekregen. Er ging wel een paar honderd jaar overheen, maar het is gebeurd. Alles wat God beloofd heeft, heeft hij gedaan. En ze hebben gewerkt aan hun eigen zaligheid. Ze hebben continu de Heere verwacht. Gemeente, dit is het leven van de christenen. Ze verlangen naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. En het is waar van hen, daarom schaamt zich God niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Amen. Wij zingen Psalm 89 vers 8. Psalm 89 vers 8. Laten we de Heere danken en bidden. Heere God, u werkt. En daar mogen we van leven. Dat hebt u ons ook vandaag laten horen, laten merken. Wij belijden dat ook in deze dienst werk van u is. Want het woord is van u. De prediking komt van u. De kerkgang. De gemeente. Wij zelf. Het is allemaal bewijs van uw bezig zijn. U zit niet stil. Wij bidden u, Heere, dat we ons aan u mogen overgeven. Wij belijden dat we zo vaak zelf het probleem zijn. Met onze weerbarstigheid, met onze afkerigheid, met onze onkunde. We willen ons ook nog nauwelijks laten leren soms. Maar als u werkt, Heere, dan gaat het door. En we zeggen er u dank voor dat we dat werk mogen zien onder volwassenen. Onder jongeren, onder kinderen. En we bidden u, Heere, hartelijk dat u uw werk ook in de komende tijd wilt bewijzen aan ons allen. Aan ieder van ons persoonlijk. We hebben het vanavond naar ons toegekregen. Werk aan je eigen zaligheid. Mogen we dat ook echt doen, Heere? Tot uw eer. Juist als u ons zoveel geeft, is er ook zoveel van waaruit we mogen leven om u te dienen en groot te maken. Wilt u ons daarin zelf, ook door uw Heilige Geest, blijven onderwijzen? Mag de gemeente ook behulpzaam zijn naar elkaar toe, om elkaar op de weg te houden, te stimuleren, mee te nemen. Wij bidden u, Heere, dat u ook de ambten in de gemeente wilt zegenen, de beide predikanten die u hier gesteld hebt. Maak u het zo dat wij allen tezamen u mogen volgen en dienen. Wij bidden u, Heere, voor de hele samenleving waar wij deel van uitmaken. Nederland, het volk. We vragen u om leiding van onze overheid, zodat ze ons kan leiden en regeren. Ook in deze tijd. Wij bidden u, Heere, dat ook als het gaat over de corona en de invloed, een tweede golf, waarvan in vele landen sprake is, ook in Nederland eigenlijk toch wel een beetje. Wij bidden u dat u ons bewaren wilt. Maar dat we als mensen ook onze verantwoordelijkheid nemen en verstaan. Wij vragen u hierom uw zegen in heel deze nieuwe week, bij alle werk dat er ook nu gebeuren mag, in de diverse verbanden, in het beroep dat u ons gaf. We bidden u voor gemeenteleden die vakantie hebben of zullen krijgen, kinderen, jongeren die nu even niet naar school hoeven. Wij bidden u om uw zegen voor heel ons leven, als we rouwen, als we met ziekte of zwakte te maken hebben, met spanningen, depressies. Wij bidden u, als we misschien ook tobben met dingen die er in het verleden gebeurd zijn in ons leven, scheef gegaan zijn. Wees u de God die ons leidt en verder zegent. Ook met de stukken en brokken van het leven kunt u ons een heel bestaan schenken. Wilt gij zo zorgen voor een ieder? Geef u uw zegen voor Israël. We mogen ook vandaag vragen dat u dat oude volk brengt tot de kennis van de Heer Jezus. We bidden u om uw zegen voor alles wat gebeuren mag op het gebied van zending en evangelisatie. Ook waar de gemeente van hieruit bij betrokken is. We zeggen u dank voor deze zondag en deze dienst. Ook dat we elkaar weer mochten ontmoeten als oud gemeente en oud predikant. Uw naam zij de eer, heerlijke en hoge God. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 124, vers 1 en 4, een lofzang vanwege de verlossende God. Psalm 124, vers 1 en 4. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heer en gaat allen heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.